Ja, ik heb al om even voor zevenen aangekondigd dat in de tweede helft van dit programma vermoedelijk Wim van Til van Poëzie Centrum Geffen hier zal komen. Maar dat is even afhankelijk of hij het redt, want hij moest vandaag voor zijn werk naar Harlingen. Dus dat is nogal een eind rijden en je weet nooit met verkeer hoe het loopt. Maar de aanleiding is dat hij de dichter Jean-Pierre Ravi in culturele co-producties in Os gaat interviewen. En dat is op 22 januari. En dan in de bibliotheek van Os. En dat is 's avonds de aanvang om 8 uur. Ja, en vaak blijft poëzie een beetje het ondergeschoven kindje. Maar media krijgen er wel wat meer aandacht voor. Op radio en televisie en in landelijke bladen kom je poëzie wat vaker tegen. Nadeel alleen is dat het vaak preken voor eigen parochie is. Dat het alleen mensen bereikt die toch al poëzie lazen. En dat terwijl ook deze literaire uiting voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen Hans Lodijzen, maar ook Annie M.G. Schmid schreef poëzie. En je moet gewoon genieten van de woorden die daarbij over je heen komen. Ja, en poëzie, denkt u maar aan vroeger, als je jong was, dan waren die poëzie-albumpjes daar met die plaatjes. Ja, en dan bijvoorbeeld de gedichten met Sinterklaas. En wat dacht u van het programma Candlelight, met al die mooie gedichten van luisteraars. Ja, en tegenwoordig is er ook nog alles wat te beleven in de Groene Engel in Os. Ja, dan wou ik het even bij laten en we wachten dan gewoon af tot hij komt. Ja, beste luisteraars, Wim is gearriveerd, Wim van Til. Welkom Wil, hier aan de tafel.
Dankjewel.
Hij heeft het gered, hij heeft wel een file gehad bij Arnhem, maar het is gelukt. En we gaan maar gelijk dan ook van start. Ik heb je al aangekondigd in de hoop dat je natuurlijk kwam. En jij gaat nu dit keer eens de dichter Jean-Pierre Ravi interviewen in de bibliotheek in Os.
Ja, dat klopt. Aanstaande maandag.
Ja. En die dichter Jean-Pierre Ravi, waar komt hij vandaan?
Hij komt uit Groningen. Daar heeft hij volgens mij zijn hele leven al gewoond. Daar is hij ook geboren. En ja, daar heeft hij ook zijn eerste bundels geschreven. Daar heeft hij gestudeerd. Daar heeft hij zijn eerste gedichten, zeg maar, even voorgedragen.
Ja. Is het een Nederlander?
Het is een Nederlander. Ja, de naam Ravi ken je niet. Ja, het is een Nederlander.
Nee, maar gewoon dat Jean-Pierre. Hij ook Jean-Pierre heet. Ja. Ik denk, ik zal het even aan je vragen.
Ja,
hè?
Nee, het is een volbloed Nederlander volgens mij.
Oké, goed. En wat stel je daarvan voor, van het interview?
Ja, dat is een lekkere vraag. Ik heb begrepen, want ik ken hem niet persoonlijk. Ik ken hem alleen maar uit zijn werk en wat er in de pers over hem verschijnt. Het is een uitermate vriendelijke man die heel bewust over zijn eigen gedichten praat. Dus ook goed kan vertellen over waarom die schrijft, waarom die over de onderwerpen schrijft, waar die over schrijft en hoe die dat vindt.
Ja.
En ja, dat is ook een beetje de toon waar ik het interview in wil houden.
Ja, je hebt in dat stuk in de krant, in de Sleutel onder andere, daar staat iets van dat hij met lichte poëzie, met komische stijlbreuken, overgegaan is naar meer klassistische stijl.
Ja.
En jij vraagt je daarbij af dan of dat, vertel het zelf maar.
Ja, en ik vraag me daarvan af of hij daar last van heeft. Hè? Want je moet je dus voorstellen dat André van Duin plotseling alleen nog maar serieuze liedjes gaat zingen en serieus het nieuws van 8 uur gaat presenteren. En nou, dan moet je je afvragen of dat kan. En ik denk dat nou, iemand als André van Duin zou dat kunnen, want het is een man met veel kwaliteiten. Maar hij heeft het tegen hem dat het publiek iets anders van hem verwacht.
Ja.
Nou, zoiets is bij Jean-Pierre Ravi natuurlijk ook zo. Hij is begonnen met light verse, met leuke gedichten, met komische gedichten, waar natuurlijk wel een melancholische traan aan vast zit. En hij is overgegaan naar nou, toch heel duidelijk serieuze gedichten, waarin veel meer de thema's leven, dood, vergankelijkheid behandeld worden. En die ironische toon is eruit.
Ja.
En ja, lukt dat iemand die nou, groot geworden is, bekend geworden is, met lollige poëzie. Ik noem het maar even wat badinerend lollig.
Ja, ik was zat, knap dat ik zat zo zelf te denken. We worden allemaal een dagje ouder. Dus ja, dan word je ook wat rijper. En misschien toch ook dat je het dan over een andere boeg gaat gooien.
Ja, kan het hem vragen.
Ja, dat denk ik.
Of het met het lengende jaren te maken heeft. Ja.
Ja. Want er staat hier zo dat de paarse tuinbroek uit de bundel Intensive Care, die kwam terecht in de top 10 van de Nederlandse gedichten uit de jaren 80.
Ja.
En dan staat er ook bij, poëzie is echt van alle leeftijden, niet alleen weggelegd voor 40-plussers. Dat stel jij dus, Wim.
Ja.
Maar je moet ervan leren houden.
Ja.
Ja, nou, ik heb al gezegd er straks, we zijn allemaal al vroeger begonnen met zo'n poëziealbumpje.
Ja, prachtig.
En we hebben dan het populaire programma Candlelight voor de radio, ja. Van luisteraars die mm-hmm. gedichten insturen. Ja, daar kan je dan misschien je schouders bij ophalen, maar ja, waar ligt de grens van wat is nou echte poëzie en wat is gewoon een gedicht?
Dat is een hele lastige grens, omdat het ook te maken heeft met wat je gewend bent te lezen. Ik zeg altijd, de grens zit hem erin als iemand iets geschreven heeft en daarna denkt, nee, ik wil het anders schrijven. Ik heb Candlelight gehoord en ik wil het iets anders doen. Dus ik maak een ander lied, ik maak een ander vers, een ander gedicht dan Jan van Veen in Candlelight leest. En daar ga ik voor werken, daar ga ik mijn best voor doen.
Ja.
Nou, dan ga je je eerste stap zetten van, nou, zomaar een versje maken naar bewust nadenken over een gedicht. En dan kan het weer heel lang duren voordat je zegt van nou is dat gedicht echt een gedicht waarvan je, daar kan je van zeggen dat is het beste gedicht wat er is.
Wie maakt dat uit? De luisteraar?
Voor een groot gedeelte de luisteraar of de lezer. En op een gegeven moment, dichters, schrijvers zeggen dat ook, maakt het voor hen niet meer uit of de lezer of de luisteraar het gedicht mooi vindt. Het gedicht is mooi in zichzelf. En dan, dan heb je dus een gedicht dat helemaal alleen verder kan, zeg maar.
Ja, je hebt een boekje voor je liggen met
gedichten. Ik had de paarse tuinbroek maar meegenomen. Ik denk, je zult vast wel vragen van, ja, maar wat is dat dan met die paarse tuinbroek?
Ja, dan mag je zo voorlezen. Maar ik wou eerst even nog voor luisteraars die dat niet weten, en vragen aan jou. Jij bent hier dan in Geffen een vereniging op gaan richten of een poëziecentrum. Wanneer is dat gebeurd en wat behelst dat?
Het is eigenlijk is het nog niet gebeurd. Het moet allemaal nog gebeuren, maar we hebben veel publiciteit gehad, waardoor de publiciteit ons heeft ingehaald. Ik heb een grote poëzieverzameling en met die poëzieverzameling wilde ik meer doen dan alleen maar mooie boekjes in de muur of in de kast. En we willen met dat poëziecentrum gedichten verspreiden. Allerlei dingen doen voor scholen, voor scholieren, voor studenten, voor dichters. En die moeten maar zelf bedenken wat ze willen. En dan kunnen wij meedenken in hoe we dat kunnen realiseren. En dat poëziecentrum zit op het Geffensveld. Waar ik ook een opleidingsbureau heb. Want dat is de koppeling. Ik heb een opleidingsbureau en dat heeft ruimte op het Geffensveld. En in die ruimte is het poëziecentrum begonnen.
En waar leid jij in op?
Ik leef van bedrijfsopleidingen. Dus ik verzorg opleidingen binnen bedrijven in het hele land.
Ja, maar in een bepaalde richting?
En het zijn voornamelijk leiding geven, communicatie, managen.
Ja, ja. Goed. Ik zou zeggen, lees dat gedicht voor. En dan doen we daarna een muziekje beluisteren. En dan gaan we de tweede helft van het gedicht van het programma vervolgen.
Okay, goed, het heet De Paarse Tuinbroek. Het was in café De Paarse Tuinbroek, waar ik sedert jaar en dag mijn geluk en mijn fortuin zoek, dat ik jou het eerste zag. Je droeg zo'n speldje met zo'n rondje en zo'n kruisje onderaan. Maar wat jij ook droeg, het stondje, zoals alles je zou staan. Alleen die tuinbroek, maar dat is te accepteren als je weet dat een echte feministe niet graag lekker is gekleed. Ach, na de eerste zoen leek alles rozengeur en maneschijn. Maar het droevige geval is dat het niet heeft mogen zijn. Want waar de liefde aan kapot ging maanden na die eerste zoen, was dat jij dat paarse rotding nooit eens van je kont wou doen.
Zo. Ben je romantisch?
Ik denk het wel. Want ja. In wezen wel. Alleen is dat niet altijd te merken aan mijn handelen. Maar
ben je getrouwd?
Ik ben getrouwd.
Nou ja, je hebt geen ring om, dus vandaar.
Ah, kijk. Ja.
Kijk, daar let ik natuurlijk op.
Ja, daar let jij natuurlijk op.
Ja, ik heb er wel netjes op.
Ja, je hebt er netjes op, ja.
Ja, nou, we gaan eerst even.
Ik heb ook geen horloge om, dus.
Dat hou ik dan wel.
En dat moet jij dus ook bijhouden. Ja. Ja.
Hier staat ook een klokje. We gaan even luisteren naar Imagine van John Lennon.
Oh, mooi.
Wim die vond het een mooi nummer. Ikzelf ook en ik hoop u ook. Ja, en we vervolgen het interview met Wim van Til. En hij is het van het op te richten Poëzie Centrum hier in Geffen. En hij gaat de dichter Jean-Pierre Ravi gaat die interviewen volgende week op de 22e januari. En die is dan te gast bij culturele co-producties in de bibliotheek te Os. En dat is 's avonds om 8:00. Ik heb net wel even gehoord dat er een kleine vergoeding moet tegenoverstaan als entree. Het is niet helemaal gratis. Maar goed, de meeste mensen die naar zoiets gaan, gaan toch daar naartoe met een bepaalde denkwijze en opvatting. Want je moet natuurlijk wel heel erg openstaan voor dit soort literatuur.
Ja, ja, je moet er op de een of andere manier door geraakt zijn. Hè? Anders ga je, maar dat geldt niet alleen voor literatuur, dat geldt ook voor beeldende kunst en voor de film. Je gaat niet zomaar voor de televisie zitten en de televisie aandoen en alles accepteren. Je kiest iets en daar, ja. En daar ga je voor zitten.
Ja. Ja, het is het uitdrukken van je gevoelens of van een ander.
Ja, of het op zoek gaan naar iemand die dat op een goede manier doet. Die dat op een voor jou herkenbare manier doet.
Ja. Maar die tuinbroek die vond ik wel leuk, Matt. Heb je nog een leuk gedicht daar?
Oh, dan moet ik even een leuke natuurlijk opzoeken.
Of ligt ligt hij alleen nog bij die tuinbroek open?
Nee, hij ligt niet bij die tuinbroek open. Hoor. Er zitten gelukkig meer dingen in.
Oh, ja, ik heb al gezegd Annie M.G. Schmid, die schreef ook poëzie.
Ja,
en,
prachtige liedjes.
Ja, en die is natuurlijk heel erg bekend.
Ja.
Van de liedjes inderdaad en de stukken van toneel en dergelijke en van kinderfilms of ja, toneelstukken en ook volwassenen natuurlijk. Ja. Nou, ga je gang.
Oké, nou goed, dit is een klein gedichtje, dat heet Vervulling. Nu zelfs mijn natste jongensdromen zo stuk voor stuk zijn uitgekomen, besef ik hoe genadeloos het leven mij heeft beetgenomen.
Ja. En hoe oud was je toen je dat schreef?
Nee, dat is niet van mij hoor. Dit is ook weer van Jean-Pierre Ravi.
Oh, neem me niet kwalijk.
ik weet niet hoe oud hij was toen hij het schreef.
Ja.
Maar dat zit dus wel in die periode waarin hij vooral lollige liedjes schreef. Lollige gedichtjes waarin iets van verlies toch wel zit, maar tegelijkertijd met zo'n grimlachje. Hè. Dat is, je kunt er niet om schateren, maar het is wel van nou wat zielig voor je.
Ja.
Dat wil hij dan wel oproepen.
Hmm. Ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel van te vragen. Want er staat hierin dat je de dichter met zijn werk, dat hij zich dan zo ontwikkelde, van die komische stijlbreuken naar dat meer klassistische. Maar hierin zette eenvoud en eenstemmigheid.
Voor liedjes, voor teksten, voor gedichten. Bijvoorbeeld ook van Toon Hermans. Die zijn eenvoudig. En dat betekent dat ze voor een groot publiek geschreven zijn. Veel mensen herkennen dat en accepteren dat. En ik vind het dan ook heel belangrijk om dat ook te noemen. Omdat dat voor veel mensen het begin is van poëzie.
Ja.
Voor heel veel mensen is dat ook het einde van de poëzie. Want meer lezen ze niet en dat kan ook.
Zeg, jij bent ook niet meer de jongste, neem ik aan.
Ja, dat kun je de radio niet zien, Ans. Dat is nou leuk, zo'n compliment.
Ja, ik heet Ank.
Ank, oké, Ank. Ja, zie je wel.
Ja, ze hebben ook al een keer in de sleutel Ans gezet. Maar dat hebben ze even gerectificeerd.
Ja. Nou, je mag een keer gokken.
Hoe oud was je? Nou, dat doe ik maar niet. Hoe oud was je toen je zo'n beetje je eerste gedichten ging maken?
Toen ik mijn eerste gedicht ging, maar ik denk dat ik een jaar of 14 was. Ja, 14, 15. Voor mijn nichtje. Ik was verliefd op mijn nichtje.
Oh, ja, dat begon het toen
daar al. Daar begon het mee, ja.
Ja. En jouw achtergrond van schoolopleiding. Zou dat ook nog meespelen dat je daarin verder bent gegaan?
Ja, denk het wel. Ik heb op de middelbare school veel gedichten gelezen. Dat mocht ook van mijn leraar. Ik ben daar erg in gestimuleerd. En ik heb daarna Nederlands gestudeerd. Dus dat is ook een logische combinatie die
dat
je dan
bedoel
maakt.
Ik, ja. Ja.
Een tijdje leraar Nederlands geweest.
Kijk aan, en dat beviel je niet zo goed?
En in 1988 heb ik de overstap gemaakt van zeg maar even, het gewone onderwijs naar bedrijfsonderwijs, naar bedrijfsscholing. Ja. En dus veel meer met volwassenen.
Ja.
En dat lag niet aan de kinderen, want leerlingen zijn leuk en dat is goed publiek om mee te werken. Maar de organisatie van de scholen was in ieder geval in die tijd, ik kan dat over nu niet zo goed zeggen, maar in die tijd vond ik het heel minnetjes. Dus dat was meer de organisatie, de school als organisatie die mij niet meer bevredigde dan het onderwijs zelf.
Ja, ja. Ja, het is toch heel moeilijk. Je moet er een beetje voor geboren zijn, lijkt het wel, hè? Om een jeugdles te kunnen geven.
Dat zal een combinatie zijn. Ja, ja. Je moet het leuk vinden, je moet er tijd voor nemen. Je moet er ook een kick van krijgen.
Ja. Nog even over dat Poesie-centrum. Wanneer gaat het dan werkelijk van start?
Nou, wat ik net al zei, dit is eigenlijk al van start gegaan. Dus als mensen het willen bezoeken of als mensen er iets op willen zoeken of iets willen weten, dan kunnen ze contact opnemen. En dan gaan wij kijken van nou, kom maar een keer langs en dan begeleiden we je daar wel in. Het is niet een openbaar centrum. Dus het is niet zo dat je zomaar binnen kan lopen en kijken wat het is. Je moet dus wel op afspraak. Maar daarna kun je ook heel veel andere, kunt ook heel veel dingen. Ik werd gisteren toevallig gebeld door iemand die zei van ik ben bezig om een poëzieroute te gaan samenstellen. In de zomer in Ravenstein is er elk jaar een poëzieroute. En we willen eigenlijk wat dichters uit de regio, dus uit Brabant. Heb je niet een paar suggesties?
Ja.
Ik zeg van nou, weet je wat, kom een keer met de werkgroep naar het poëziecentrum. Dan kun je zelf ook gaan kijken van nou, welke dichters zijn er in de regio? Wat schrijven die en vinden we dat leuk voor onze poëzieroute?
Ja.
Nou, op deze manier kun je dat gebruiken.
Jij spreekt in wij. Wie zijn de anderen die daarmee werken?
Wij zijn op dit moment vier mensen. Francine Simons, een collega van mij die voornamelijk in Brabant de contacten onderhoudt met andere literaire verenigingen, andere instellingen. En Jeanette Sanders, die verantwoordelijk is voor subsidieaanvragen, voor projecten. We zijn bezig met twee projecten vanuit het Poëziecentrum. Het ene project heeft als doel om lesmaterialen dat docenten schrijven ontwikkelen. Om dat op de een of andere manier te verspreiden, zodat meer mensen daar gebruik van kunnen maken. Het is een boekje met lesmateriaal. En het andere project waar we mee zijn begonnen is een... hoe moet je het noemen? Het werkt op een kroketautomaten manier. Dus maar dan een gedicht. Dus je trekt niet een kroket uit de muur, maar een gedicht uit de muur. En dat gedicht wordt dan speciaal vormgegeven, zodat het er wel mooi uitziet voor die rechtsdaler die je ervoor moet betalen. Dat je niet zegt van nou, wat is dit nou?
Ja.
En nou, dat moet dan ververst worden. Nou, die automaat moet in de zomer van start gaan op een aantal proefplaatsen om te kijken of mensen het ook leuk vinden of dat aanslaat. En op die manier kunnen we ook weer met gedichten verder gaan.
Ja, nou, dus er staat nog ons heel wat te wachten.
Ja hoor, en Heidi is de laatste medewerkster. Die werkt op de administratie en die is bezig om, of die gaat beginnen om alle bundels die we hebben en alle gegevens die we hebben beschikbaar te maken op internet.
Ja, ja. Zullen we het hierbij laten? Ja?
Ja, prima.
Dan heb ik nog een heel leuk muziekje voor je. Gedichten van luisteraars door Herman Bekking. Daar kunnen we even lachen.
Geweldig, ja.
En met deze klanken komen wij weer binnen in Candlelight. Een programma voor romantische luisteraars. Mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die al tussen de klammerlappen liggen. En denken, ik luister nog even daarnaar. Kortom, dit is weer helemaal Candlelight. Met ook vanavond weer een aantal fijne gedichten van luisteraars. En we beginnen deze Candlelight Special op de zaterdagavond met een bijzonder fijn gedicht dat we ontvingen van iemand die zijn naam liever nooit meer wil horen. En dat hele fijne gedicht, deze Candlelight Special op de zaterdagavond, is dan kortweg nog zeer indringend getiteld Jij. Jij in de wei. Jij in mei en juni. Blij dat ik vrij in de klei met een sprei. In de rij met een ei en de glij van gelei is een bij feestkledij. Jij zei hij, mij, wij, gij, hij, jij, mij, wij, hij, jij, mij. En ik dan. Dan ontvingen wij uit Barneveld nog een gedicht met een ei. In de keuken ligt een ei. Moe, mag ik dat oe? Nee, dat ei is vies. Daar heeft Molly op. Vlek verhindert mij het laatste woord aan u voor te lezen. Volgende gedicht voor deze Candlelight Special. Op de zaterdagavond ontvingen wij van een sleurklager. Van een keurslager. En hij droeg dat speciaal op aan zijn blinde vink. O blinde vink, in wildervang, zie hoezeer ik naar jou verlang. Ik zie steeds jouw stok weer in de gang. Twee strepen rood, de rest van wit. En aan de krul jouw kunstgebit. Volgende bijdrage voor deze Candlelight Special op de zaterdagavond ontvingen wij van Harm van R. de Blaricum. En hij noemde zijn inzending met de broek. Naar beneden. Draaide ik me om voor de spiegel en herkende opeens het gezicht van Hans Wiegel. Dan nog een kort gedicht dat zojuist de studio werd binnengebracht en dat ik u toch niet wil onthouden in deze Candlelight Special op de zaterdagavond. Jouw auto staat verkeerd geparkeerd, de portier. En zo komen we dan weer toe aan het laatste gedicht van vanavond. En het laatste gedicht van vanavond is heel treffend getiteld Jan. Jan, wanneer ik weer niet slapen kan. Jan, dan lig jij daar niet wakker van. Jan, jouw bedje was al lang gespreid. Jan, was het nou Candle of Swendelite? Jan.